Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom op deze infoavond met twee onderwerpen. Te weten een rekenkamerrapport en ideeën over hoe wij onze afval kwijt moeten. Maar dat komt straks. Hartelijk welkom aan raadsleden, steunfractieleden, oprechte belangstellenden. Want die zijn er ook, heb ik gezien. En degene die toekijken vanuit het internet. En misschien wel luisteren naar de radio, maar dat weet ik nooit. Ik kan me dat niet voorstellen, maar vooruit. Nee, hier nou niet. Nee, nauwelijks. Goed. Om te beginnen gaan wij naar het rapport van de Rekenkamer. En dat zal worden toegelicht door de heer Jongsma. De heer Jongsma heeft mij verzocht u ongetwijfeld interessante vragen te bewaren tot het eind van zijn toespraak. Daarna mag u alle informatieve vragen stellen die u wilt. Zodra u een politieke vraag stelt, zal ik u op uw vingers tikken.
Na zo'n uitvoerig welkom, hoef ik dat amper meer te doen. Het gaat vanavond over reserves en voorzieningen. En dat doen wij. En het rapport dat daarover verschenen is, heet Reëel Reserveren. Onze voorzitter die is er ook, die zal wat later zijn. Dat ontneemt mij de mogelijkheid om te zeggen dat zij deze avond wel gereserveerd had, om maar eens in de terminologie te blijven. Maar nu moet ik op de dingen richten, geloof ik, hè? De eerste vraag is natuurlijk, waarom hebben we dit onderzoek nou gehouden? Een aantal redenen zijn ervoor. Ja, jij zit in de gemeente Tinalo heeft relatief veel reserves. Daar komen we straks ook nog wel op terug. Er is bij het onderzoeksrapport een bijlage gevoegd, bijlage 3. Daar staan ze allemaal uitvoerig in. Er zijn relatief weinig mutaties in geweest. Ja. Een derde punt waarom we het hebben gedaan is, er is door raadsleden die wij regelmatig spreken om gevraagd om eens een keer een onderzoek te doen naar de reserves en voorzieningen. En ik heb nog een laatste, die staat er nog niet bij, maar de accountant heeft ook opmerkingen gemaakt, zoals u allen weet. Reserves en voorzieningen zijn vaak voor raadsleden heel ingewikkeld te doorgronden, hebben wij het idee. Het wordt vaak als een financieel technisch onderwerp ervaren en de kaderstelling en de controle wordt vaak als moeilijk ervaren. Dat is nog wat. Daarom hebben we dit onderzoek mede gedaan. Komen we bij de volgende sheet. Wat is nou de bedoeling van het onderzoek en hoe hebben we het gedaan? Ik moet nog welkom heten de heer Tom Smulders van het onderzoekbureau Nekker van Naam, die het onderzoek voor het grootste deel heeft uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is als volgt. In hoeverre is er sprake van een doelmatig beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen? En 2, de informatievoorziening aan de raad hebben we bekeken. Dat betekent dat wij als centrale vraagstelling hebben geformuleerd. In hoeverre is er sprake van een doeltreffend en doelmatig beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen? En wordt de raad hierover toereikend geïnformeerd met het oog op besluitvorming ten behoeve van zijn kaderstellende en controlerende taak. Het onderzoek is uitgevoerd, zoals gezegd, door Nekker van Naam. En dat is gebeurd aan de hand van te beginnen een documentenanalyse. Er zijn interviews gehouden met de portefeuillehouder, met ambtenaren en er is een groepsbijeenkomst met raadsleden geweest. Het volgende punt wou ik nog even speciaal bij stilstaan, gelet op het vorige rapport. Er is uitvoerig ambtelijk wederhoor geweest. Dat heeft geleid tot enige wijzigingen, enige opmerkingen vanuit het ambtelijk apparaat. Die zijn in het thans voorliggende rapport verwerkt. Tot slot van dit. Het onderzoeksrapport wordt gekenschetst door twee delen. Er is een centrale boodschap, zou je kunnen zeggen. Daarin staan de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek. En er is een nota van bevindingen. Dat is het eigenlijke onderzoek. Er zijn nog twee case studies in opgenomen. Te weten, een case study naar de reserveautomatisering. En er is nog gekeken naar de reserve-egalisatieontwikkelingsbedrijf Tinalo. Ik wilde met u stilstaan bij de conclusies en aanbevelingen. De eerste conclusie die wij hebben getrokken is dat de Raad in het algemeen gesproken goed in staat wordt gesteld om te sturen op de reserves als onderdeel van het weerstandsvermogen. Ik heb het op de sheet geformuleerd als kan. Want het is de vraag of het ook volledig gebeurt. Daar komen we op. Daar zijn wel enige verbeteringen in mogelijk, is ons idee. We hebben ons nadrukkelijk niet bezig gehouden met de vraag, zijn de aanwezige middelen voldoende om de doelstellingen te halen? De aanwezige middelen in de reserves, omdat ons dat voorkomt als een politieke vraag. De eerste conclusie die we dus hebben getrokken is, zoals die nu is geformuleerd, dat de Raad in het beleidskader, er is ooit een beleidskader vastgesteld, daar komen we nog op, voldoende helder gedefinieerd heeft welke reserves meetellen voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit en welke niet. En daarnaast beschikt de gemeente over een vastgestelde berekeningswijze voor het benodigde weerstandsvermogen, die ook tot op organisatieniveau is geoperationaliseerd. Overigens breng ik in herinnering dat we uit eerder onderzoek wel is gebleken dat de berekening van het benodigde weerstandsvermogen voor grondexploitatie als grondslag voor de benodigde omvang van de algemene reserve OBT een verbeterpunt is. Ik hoef niet meer te refereren aan het onderzoek wat daar aan de grondslag heeft gelegen. De tweede conclusie is dat de omgang met voorzieningen in hoofdlijnen conform de richtlijn van de voorschriften van het BBV is. Indien er voor zover de accountant opmerkingen maakt en over onzekerheden opmerkingen maakt, dan worden die op een adequate wijze verwerkt over het algemeen. En de bevindingen van de accountant worden ook expliciet besproken met gemeenteraadsleden. Derde conclusie. Het aantal bestemmingsreserves is sinds het begin van het onderzoek fors afgenomen. Waren er eind 2007 nog 55 reserves? Dat is eind 2011 teruggebracht tot 29. Zoals gezegd, bijlage 3 bij ons onderzoeksrapport staan ze allemaal in. Nou, als je deze eerste drie conclusies op je in laat werken, zou je zeggen, het staat er heel goed voor. Het is een positief verhaal. En dat is op zich ook zo. Maar er zijn wel verbeteringen denkbaar. Ik ga naar de vierde conclusie. Ja. Er bestaan op dit ogenblik nog onvoldoende vastgelegde kaders, spelregels, op basis waarvan de sturing door de Raad op een consistente, rechtmatige, doelmatige en doeltreffende inzet van de bestemmingsreserves kan plaatsvinden. In maart 2008 is de laatste nota reserves en voorzieningen vastgesteld door de Raad, althans één met beleidsuitgangspunten. Daarna is er nog wel één verschenen, maar niet meer met die uitvoerig gedocumenteerde beleidsuitgangspunten. Er is dus geen actueel beleidskader dat door de Raad, het college en de ambtelijke organisatie wordt gehanteerd en beleefd als een eikpunt voor de besluitvorming over de inzet van de bestemmingsreserves. We komen daar straks bij de aanbevelingen nog even op terug. De volgende conclusie uit het onderzoek is: dat er voor individuele bestemmingsreserves onvoldoende expliciete kaders gesteld zijn voor doel, besteding en benodigde omvang. De doelstelling en besteding van de bestemmingsreserve worden bij de besluitvorming door de Raad niet altijd voldoende expliciet vastgelegd. Zaken als het bestedingsplan, wanneer wordt welke onttrekking gedaan, of de motivatie voor incidentele dekking van lasten, de maximale looptijd van reserves en voorzieningen en de benodigde omvang zijn niet consequent vastgelegd. En daardoor hebt u als Raad minder mogelijkheden om achteraf te controleren of de reserves volgens plan zijn ingezet. Het is nog vermeldenswaard dat de accountant in 2009 al een aanbeveling deed met betrekking tot het verbeteren van de inzicht van het bestedingsdoel en de bestedingsplanning van de reserves. En er is nu alle reden om die nu alsnog op te pakken. En de opzet en de informatievoorziening kan wat ons betreft beter, waardoor de Raad meer actueel inzicht in en overzicht van de reserves kan krijgen. Zoals gezegd is er nu niet een recent vastgesteld beleidskader. In 2008 is het laatste vastgesteld. Er is nog wel, tot 2009 kreeg de Raad in de nota reserves en voorzieningen inzicht, doel en actualiteit per reserve. Maar dat is in het laatst van het voorjaar 2010 verschenen en daarna niet meer. Vanaf 2011 krijgt de Raad uitsluitend een mondelinge presentatie. En naast de toelichting op de balans bij de jaarrekening krijgt de Raad sinds 2010 geen inzicht meer per reserve. Komen we naar de aanbevelingen op basis van deze conclusies. Als we de conclusie 4 nog op ons in laten werken, dan zouden wij zeggen: probeer het beleidskader, reserves en voorzieningen alsnog weer te actualiseren. Door de uitgangspunten daarvoor vast te leggen, biedt het de Raad, het college en de organisatie handvaten bij het opstellen van raadsvoorstellen en wordt de transparantie van de reserves vergroot. Onze tweede aanbeveling is: stel als Raad doel, motivatie, bestedingsplan, minimum en maximum omvang en looptijd van de reserves gedetailleerder vast. Dit naar aanleiding van conclusie 5. Daardoor kan de Raad de grip op de inzet van de reserves vergroten, doordat het een kader biedt om jaarlijks te evalueren of de besteding van de middelen nog in de pas loopt met de vastgestelde doel en de bestedingen. En de laatste is: Heroverweeg de wijze van informatievoorziening aan de Raad. Zie conclusie 6. Benut de actualisatie van het beleidskader om voor uw raad te bepalen welke wijze van informatievoorziening u noodzakelijk acht. En als u vraagt om een nieuw beleidskader, dan kunt u daardoor ook de grip die u wilt hebben op de reserves en voorzieningen verbeteren. En het biedt meer transparantie en inzicht. Zover mijn hele korte verhaal. Mocht er wat u betreft nog aanleiding zijn om te vragen wat meer gedetailleerde informatie over het onderzoeksrapport zelf, dat kan ook nog. Dan vragen we de hier aanwezige onderzoeker om dat te doen. Tenzij u zegt, nou, we willen eerst wel eens even in discussie en wat vragen stellen. Dat is wat mij betreft ook mogelijk.
Dank u wel. Wie van u allen? De heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, ik heb er niet over gehoord in de inleiding van de inleider. Ik las ergens in dit hele verhaal, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Maar hij weet het natuurlijk wel waar het staat. Over stille reserves. En toen rees bij mij de vraag, zijn er dan nog reserves die niet in de notitie reserves en voorzieningen staan, die er toch zijn?
Ja.
Welke zijn dat dan?
Tom. Ik weet het zo vlug ook niet te vinden.
Misschien dat ik er even kort op mag reageren. Stille reserves, dat zijn zaken die niet, niet voor een bepaalde waarde op de balans staan, maar die waarde wel op zouden kunnen brengen. Bijvoorbeeld aandelen zijn een voorbeeld. Of als we naar de goede tijden teruggaan, stukjes grond met ontwikkelpotentieel. Dat waren traditioneel zaken die als stille reserve werden meegerekend. Deze gemeente kiest vanuit het voorzichtigheidsbeginsel geredeneerd een heel voorzichtige aanpak. Om niet vooruit te gaan rekenen met middelen die wellicht niet daadwerkelijk een waarde op de markt op kunnen brengen. En dat is een keuze. Maar het betreft dus zaken waarvan de waarde niet uit de balans blijkt, maar die wel mogelijk die waarde op zouden kunnen brengen. Ik weet niet of dat uw vraag beantwoordt.
Ja, ik vind het een leuk antwoord, moet ik zeggen. Op een, ik hoop, leuke vraag. Want als je nou in het bedrijfsleven je een balans maakt, hè, dan neem je je aandelen toch ook op?
Ja
hier wreekt het BBV zich, het besluit begroting en verantwoording, wat voorschrijft dat zaken voor de aanschafwaarde worden opgenomen. Dus dat is de waarde.
Voor de aanschafwaarde?
Ja.
Ja, oké, dat is goed.
Dus dat is de waarde waarvoor ze op de balans staan.
Staan ze ook die waarde op onze balans? Staan ze ook op onze balans tegen de aankoopwaarde? Of staan ze er helemaal niet op?
Laten we even één stap terug gaan. We hadden het over stille reserves. Als ik het voorbeeld van de grond even hanteer.
Aandelen.
Nou ja, kijk, wij hebben geen verdiepend. Ik ga nu even de scope van het onderzoek weer erbij pakken. We hebben geen verkennend onderzoek gedaan naar alle mogelijke stille reserves die deze gemeente zouden hebben. We hebben gekeken op welke wijze heeft deze gemeente kaders gesteld voor stille reserven en geïnventariseerd. En daarbij zien we dat deze gemeente niet actief die stille reserves is gaan inventariseren. Omdat de mate waarin je die daadwerkelijk om kunt zetten in inzetbare middelen onzeker is.
Dus?
Nee.
Dus de volgende keer is de wethouder aan de beurt. Bij mij. Ja.
Meneer Boogaard was duidelijk eerst, meneer Gerrits. Oké.
In die voorlichting gaf u aan dat er een ambtelijke controle heeft plaatsgevonden, het concertrapport. Hoe moet ik dat opvatten? Is het aangepast naar aanleiding van die controle? Is de samenvatting hetzelfde? Uw conclusies zijn hetzelfde gebleven?
Ja, het ambtelijk wederhoor heeft betrekking op, laten we zeggen, de controle van de feitelijkheden. Staan er feitelijkheden in het rapport die niet deugen? En er is wel eens een rapport geweest waarin een ander bedrag stond dan de werkelijkheid was. En de opmerkingen van de ambtenaar hebben geleid tot een kleine aanpassing van het rapport. Maar niet van de conclusies en aanbevelingen.
Misschien even toelichting erop. Als het gaat om de ambtelijke hoor en wederhoor, daar zitten de conclusies en aanbevelingen niet bij. Het gaat dus puur om de feitelijkheden die in het rapport staan.
Goed, staat voldoende, meneer Boogaard. Meneer Pieters.
Ja, daar had ik dan een aanvullend vraagje op. Dus het heeft inhoudelijk niet geleid tot verandering. Alleen feitelijk heeft niet aangepast zijn naar de realiteit.
Geen inhoudelijke.
Nee. Oké, dat was één vraag. En dan had ik nog over die stille reserves, als ik mag, voorzitter. Die, om voor mij dat wat inzichtelijk te maken. Stel, wij hebben een stuk grond of een ontwikkelpotentie. En dat wordt weer terug afgeboekt omdat het niet in de voorgang gaat waar dan het ligt. En dat moet dan teruggeboekt worden naar de agrarische waarde waarvoor ingekocht is. Dan zou je dat kunnen benoemen als een stille reserve omdat er in de toekomst wellicht nog iets gebeurt. Is dat een voorbeeld?
Kijk, omdat het ontwikkelpotentieel in deze markt heel onzeker is, is het eigenlijk nauwelijks een stille reserve te noemen. Het is niet voor niets afgeboekt, zeg maar. Dus
het moet ook afgeboekt worden volgens de regels van het BBV, omdat er geen geldige bestemming is. Maar dat zou best mogelijk zijn dat het teruggeboekt... kun je dat concretiseren met een voorbeeld van die stille reserves? Ik probeer aan te geven, als dit het zou zijn, dan kan ik dit nog begrijpen. Maar verder kan ik mij niet voorstellen, dat als dit niet zo is, wat we nou voor stille reserves hebben.
Zo moeilijk is dat toch niet, voorzitter. Meneer gaf wel net aan, bijvoorbeeld stukjes overgrond. Jawel, dat gaf hij wel aan. Ja.
Gaan wij maar gezellig door naar de heer Wering, want die had ook nog een vraag.
Ja, maar voorzitter, deze meneer wil een antwoord geven.
Ik wou ook daar nog op doorvragen, meneer Pieters. Eigenlijk wou ik de verduidelijking nog groter hebben. Meneer Pieters zegt van, je hebt een stuk grond voor een waarde van, voor mij, maar 5 miljoen.
Ja.
Dat moet afgeboekt worden door de BBV. Oké, dat wordt met 2 miljoen afgeboekt. Op dat moment is de grond 3 miljoen waard. Maar potentieel kan het wel zijn in de toekomst dat het weer 5 miljoen of 6 miljoen waard wordt. Is dat nu de stille reserve die bedoeld wordt?
Nee.
Want dat is toch, is dat niet de stille reserve?
Nee. Meneer Smulders?
Dat heb ik ook niet.
Dat is geen stille reserve.
Kijk, op zo'n moment geeft je al aan dat het is afgeboekt omdat de gemeente concludeert dat het op korte termijn geen ontwikkelpotentieel heeft. Dus op zo'n moment is er ook geen sprake van een... enorme aanvullende waarde bovenop waarvoor het in de boeken staat. Het is juist, de boekwaarde is juist naar beneden gebracht, omdat de opbrengst die op dat stuk grond gerealiseerd kan worden, naar verwachting ook nihil is.
Ja.
Dus, maar ik zit niet in uw grondpositie zo diep dat ik u daar op een enorm gedetailleerd antwoord kan geven.
Principieel lijkt mij het antwoord te zijn dat niet tot de stille reserves behoort. Het wordt aangepast aan de werkelijke waarde. En als de waarde weer stijgt, omdat het weer wat beter gaat in dit land, dan wordt het ook weer aangepast. Een stille reserve, daar wordt de waarde niet van aangepast.
Maar wanneer is het dan wel een stille reserve? En dat is dus het feit waar we mee zitten. Het is ons niet duidelijk wanneer op een stuk grond over stille reserve gesproken wordt. Of over aandelen. Want in aandelen spreek je in principe hetzelfde. Aandelen hebben een boekwaarde en hebben een mogelijke toekomstige waarde.
Marktwaarde. Maar volgens het BBV wordt de aanschafwaarde verantwoord op de balans en de actuele waarde niet. En daar zit dus wel een stukje stille reserve in.
Mag ik misschien zelf de vraag
of negatieve
zo brengen? Hebben wij überhaupt in deze gemeente stille reserves? Misschien kan de wethouder daar antwoord op geven.
Ja, de wethouder wil zich eigenlijk niet met de discussie bemoeien. Maar ik vind grond wel een ongelukkig voorbeeld. Want ik denk zeker deze tijd dat niet het beste voorbeeld is. Maar je kunt wel aandelen is inderdaad wel een voorbeeld. Maar dat is eigenlijk ook al niet echt meer aan de orde. Ik denk wel aan vastgoed. Wij hebben bijvoorbeeld in het verleden hebben wij Aqualaren vervroegd afgeschreven. Maar daar is natuurlijk wel een zekere waarde, even los van welke waarde je daar naartoe kent. Überhaupt als je vastgoed afschrijft, je kunt je altijd afvragen of vastgoed juist niet zijn waarde behoudt. Ja, deze tijd staat alles in andere vaarwater. Maar dus ik vind dat kan een voorbeeld zijn. Maar in mijn beleving, even de losse pols geredeneerd, gaat het niet om substantiële omvangrijke bedragen meer dan deze gemeente ook.
Wie nog over het onderwerp stille reserves?
Oh nee, sorry, niet stille reserves.
Goed, dan gaan we nu naar iets anders. Meneer Wering, u mag weer.
Dank u. De spreker zei zo straks, de reserves zijn afgenomen van 55 naar 29.
Ja.
Dat zijn de aantal reserves, neem ik aan.
Ja, het aantal, ja.
Kunt u ook een indicatie geven van de orde van grootte van die financiële omvang?
Jawel. Dan, dat staat uitvoerig in het rapport op bladzijde
14.
14, ja. Oh.
Maar die had ik niet er zo snel even bij. Maar, nee, maar... kun je ook een indicatie geven van het moment dat er 55 waren ten opzichte van de 29?
Toen het 55 waren, toen was de in miljoenen uitgedrukt de waarde bijna 40 miljoen. En nu is het bijna 60. En er zitten dus een aantal dingen in. Een hele belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld geweest in 2009. In dat jaar neemt het eigen vermogen van de gemeente toe van 40,6 naar 60,8 miljoen. En de toename van die 20 is grotendeels te verklaren uit een aantal gebeurtenissen in 2009. Te weten, één, in 2009 verkocht de gemeente voor 15 miljoen haar aandelen in Essent. En in 2009 verviel de wettelijke verplichting om de voorziening bodemsanering van Wijk Boerma aan te houden. Daardoor viel er 1,1 miljoen vrij. En het derde was dat in 2009 de commissie BBV in een notitie de bepalingen omtrent de financiering van onderhoud en vervanging van rioleringen heeft aangescherpt. Daardoor, doordat de voorzieningen riolering van de gemeente Tinarlo niet aan de verscherpte criteria voldeed, viel deze voorziening van 2,9 miljoen vrij. Dus dat zijn de voornaamste wijzigingen geweest.
Met andere woorden, het aantallen is ongeveer gehalveerd.
Ja.
En het absolute de waarde is ongeveer de helft toegenomen.
Ja.
Dat lijkt er heel mooi dat je minder reserve, of mooi, negatief dat je minder reserve hebt. Maar je hebt een hele grote omvang van reserve erbij gekregen.
Ja, maar ja, goed, daar speelt dus die verkoop van die aandelen een pregnante rol in. Hè? Ja, ja, oké. Okay, maar...
Ja, voldoende, meneer Wering. Dan gaan wij naar de heer Prins.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen, maar ik zou eerst even beginnen naar de aanleiding van het onderzoek. Dan geeft u, en dat verwijst ook naar bijlage 3... Het verloop van de reserves, maar dat de reserves weinig verloop kennen. Als ik naar bijlage 3 kijk, zie ik juist heel veel verloop in de afzonderlijke posten. U gaf net aan het totaalbedrag, die stijgt zelfs. Maar als ik naar afzonderlijke voorzieningen kijk en reserves, dan is het juist zo dat ze behoorlijk verlopen.
Hangt een beetje van de voorzieningen af. Hè. Er zijn ook een aantal bij die totaal niet gemuteerd zijn. Ja, maar ja. Tom, wat jouw idee daarbij? Even Tom, de bijlage. Ik vind dat er nou ook nog een groot aantal zijn waar totaal niet in gemuteerd is.
Ja, als ik kort even mag reageren. Er is een aantal reserves waarvan, ja... Waarvan ik snap dat er bijvoorbeeld reserve, actualisering, digitalisering, bestemmingsplannen. Je ziet in 2007 een saldo van 139.000 euro. En aan het eind van in het recentste jaarrekening een saldo van 104.000 euro. Waarbij de omvang van die reserve verder niet fluctueert, maar vrij gelijk blijft. Dus als een reserve is, die is gevormd om incidentele middelen in te zetten, om een bepaalde doelstelling te bereiken, dan zie je dat dat niet leidt dat die reserve helemaal wordt ingezet, totdat die doelstelling is bereikt en dan vervolgens ook wordt afgesloten. En zo zijn er een paar meer, waarvan je ziet dat de reserve gedurende de looptijd ongeveer dezelfde omvang houdt. Dus het is niet zo dat het incidentele middelen zijn die langzaamaan worden ingezet tot de doelstelling is bereikt en dat het dan is opgesloten. Klaar is en de reserve wordt afgesloten, maar dat saldo gelijk blijft.
Oké, okay, maar mag ik dan, voorzitter, mag ik meteen mijn volgende vraag stellen? Dat constaterende dan, is het zo dat wij hebben op een bepaald moment die nota voorzieningen en reserves is de laatste keer in een wat afgeslankte vorm in 2010 verschenen. Dat geeft u ook aan. Was die nota, stel dat we die herinvoeren, Was dat dan voor ons ook het inzicht geweest om dit soort dingen te kunnen controleren?
Ja. Ja.
En dan heb ik meteen nog een vraag daarachteraan over die nota. Heeft u ook enig idee van, of heeft u ook onderzocht, waarom die nota is afgeschaft?
We hebben het om te beginnen geconstateerd, en er is wel iets voor in de plaats gekomen, maar waarom de laatste nota is vastgesteld in 2008. Dat was er een met beleidsuitgangspunten. En daarna is er niks meer gebeurd op dat vlak. Er is wel, zijn wel overzichten gekomen. Maar ik heb geen antwoord paraat, tenzij Tom dat uit het onderzoek wel heeft, waarom die niet is herhaald.
Wij vroegen ons dat natuurlijk ook af als onderzoekers, omdat het erg opvallend was dat in 2008 voor het laatst beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld. In 2009 zien we nog een aparte nota. Ja. En vanaf dat moment begint het te verschuiven. Dus we hebben deze vraag gewoon in de raadsworkshop gesteld, waar ook enkele van uw raadsleden bij waren. En daarin werd ook geconstateerd dat uw raad vooral, en dat laatst ook in een voorjaarsnota terug, vooral op zoek is om de grote brok informatie wat behapbaarder te maken. En op die manier ook het raadswerk wat behapbaarder te maken. En dat dit gaandeweg is bijgesteld. Maar we hebben geen nota, reserves en voorzieningen of een raadsbesluit aangetroffen waarin is vastgelegd. Op deze manier willen wij vanaf nu onze informatievoorziening vorm laten geven.
Okay, dank u wel.
Wie wil er nog iets weten? Niet. Dan is het rapport geweldig duidelijk geweest. Sorry.
Ja, ik wou niet continu aan het woord blijven, dus vandaar dat ik even wachtte. Maar ik zou ook graag even willen weten, ik denk dat ik dat aan de Rekenkamer zelf moet vragen, maar wat heeft dit onderzoek gekost?
Ik weet het niet uit het hoofd. Marianne, jij?
12.000 euro.
Uit mijn hoofd, ja.
Oh, sorry, dan heb ik er waarschijnlijk nog één, maar die moet ik even opzoeken.
Goed. Oké, bedankt. Heer Hogeboom.
Voorzitter, mag dat 8:30, toch, of niet?
U mag nog vragen stellen.
Nou, ik denk dat ik geen antwoord krijg op deze vraag, maar ik ga hem toch stellen. Ik ga hem toch stellen, want de heren, mevrouw en de heer hebben naar de reserves gekeken. En ik zou eigenlijk van hen willen weten of zij bestemmingsreserves aangetroffen hebben, waarbij ze bij zichzelf gedacht hebben, och, die zouden ze best liquide kunnen maken als dat nodig is.
Kunt u dat laatste nog even herhalen?
Die zouden ze best kunnen opheffen en het geld storten in de archie.
Ja, maar
die vraag krijgt u geen antwoord op. Dat is inderdaad juist.
Nou, dat dacht ik al.
Juist. Ja. Het was een leuke poging, meneer Hogeboom. Durft er nu nog iemand? Rob heeft hem nog steeds niet gevonden, dan denk ik dat het verstandig is dat u allemaal gewoon lekker een kopje koffie gaat drinken. En dan gaan we straks weer gezellig verder over het afvalbeleid.
Oké.
Merci. Hartelijk bedankt.
Tinalo deed.
Ja, ja, ja.
Hij doet het wel.
Hé. Hey.
Nou, straks een inleiding.
Dat is wel de bedoeling.
Nou, veel succes.
Dank u wel. Zal het nodig zijn, dan valt er van mij.
Je bent niet mooi.
En op de kast komen en op de tafel.
Als u ook gaat zitten, bijvoorbeeld, of zo, dan heet ik opnieuw iedereen hartelijk welkom. Wij gaan door naar het tweede gedeelte en dat is de presentatie Deel je afvalidee. Allereerst krijgt wethouder die zich bemoeit met de afval het woord. Wethouder Kremers.
Oké, okay, ja, ik moest even denken van, hé, weet u mijn naam niet meer?
Jawel, dat staat mee.
En toen de ambtenaren binnenkwamen met twee van die kisten, dacht ik van, goh, ze hebben al een handout gemaakt van de presentatie. Maar dat is het dus kennelijk niet. Het zijn de briefjes die ingevuld weer teruggekomen zijn. Ja, deel je afvalidee. U krijgt een presentatie van ongeveer een uurtje, denk ik, zometeen. Waarbij we u mee gaan nemen in het proces van, wat hebben we nu gedaan in het kader van die burgerparticipatie? Hoe hebben we het opgezet? Vervolgens ook gaan we u meenemen naar de resultaten van de actie, om het zo maar te zeggen. En we nemen u mee van hoe nu verder. Puur informatief, en ik wil u wel even vertellen dat we nog geen nieuw beleid, ook geen conceptbeleid hebben vastgesteld. Dit zijn puur de resultaten van het burgerparticipatietraject Deel je afvalidee. En op basis hiervan gaan wij aan de slag met nieuw beleid. Concept, beleid, wat uiteraard door u vastgesteld kan worden. De presentatie is in handen van Jeroen Sop en ik zou Jeroen willen vragen om ermee te starten.
Kijk, ja. Hij doet het ook.
Hij doet het.
Ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen verstaan. Als ik dat tenminste zo hoor, dan moet dat lukken. Martin zei het net al heel even, heel veel reacties gekregen. Nou, we hebben de dozen meegenomen. Bijna 4900 briefjes zitten daarin. En dat heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost, in de zin van het verwerken daarvan. Geen lege briefjes, allemaal helemaal volle briefjes. En wij dachten van, goh, het zal wel loslopen. Maar we zijn toch een aantal dagen bezig geweest om dat allemaal te inventariseren en door te werken. En ja, dat heeft toch wel een heel aardig beeld gegeven van hoe de inwoner denkt over het afval. En het afvalidee, het deel je afvalidee in deze gemeente. Ik ga jullie bijpraten aan de hand van de Tinalo Daily. Dus we hebben daar een soort van gemeentekrantje van gemaakt. En op basis daarvan ga ik jullie eens meenemen door rondom het hele proces van hoe we om zijn gegaan met de burgerparticipatie rondom afval en deel je afvalidee. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat vanaf hier. Kijk aan. Nadat we begonnen zijn, of nadat de raad besloten heeft van god, we gaan een nieuw beleid inslaan van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid, hebben we ook een stukje vastgesteld in het kader van burgerparticipatie. Een uitdrukkelijke wens ook vanuit de raad van laten we burgerparticipatie oppakken en hoe gaan we dat dan doen. Nou, afval houdt Tinalo bezig. We zijn regelmatig in de krant geweest. Hoe ga je daar nou mee om en wat doe je daar nu mee? Veel krantenberichten, veel reclame voor gemaakt en ja, eigenlijk ook mensen opgeroepen van doe mee en deel dus ook je afvalidee. Inhoudelijk gaat de presentatie er ongeveer zo uitzien. Van afval naar grondstoffenbeleid, burgerparticipatie, hoe hebben we dat nu opgepakt en welke variant hebben we gekozen? Hoe is het proces in elkaar gezeten, het communicatietraject, hoe heeft het online platform gewerkt en de resultaten? Nou ja, hier staat een deel van de resultaten die we dus verwerkt hebben, maar we hebben natuurlijk ook digitale resultaten gehad. We hebben een website in de lucht gehad voor een ruime maand en die is nu nog steeds in de lucht, waarbij we mensen op hebben geroepen van joh, doe ook digitaal mee en schrijf je daarvoor in. En uiteindelijk, wat de wethouder ook aangaf, gaan we even praten over van wat gaan we nu doen met de resultaten? Wat gaan we doen met de inbreng? Als leidraad heb ik hem hier ook nog even achter mij hangen. Dus zo ziet de presentatie er op hoofdlijnen uit. En het gaat dus inderdaad over de burgerparticipatie en hoe is dat gewerkt. Een aanleiding schetste ik net al heel even. In juli een raadsmeerderheid van goh, we gaan naar grondstoffenbeleid toe. Hoe moet dat er nou uit gaan zien? En daarbij ook aangegeven van, we gaan met burgerparticipatie bezig. Nou, dat hebben wij opgepakt. Nou, dit is een beetje de hoofdlijnen van wat heeft daar nu richting grondstoffenbeleid gestaan en wat we daarmee willen doen. De wens van het college is nog steeds om rond de 1 januari 2014 het nieuwe grondstoffenbeleid gereed te hebben. En daar zijn we nu druk mee bezig. Dit is de eerste aanzet en we gaan vervolgens daarmee verder. Burgerparticipatie. Nou, we hebben voor het model, we hebben natuurlijk in deze gemeente meerdere modellen. En we hebben voor het model gekozen meepraten. En dus ook de inwoners de mogelijkheid geven om mee te praten, mee te denken. Hoe zou het er nou uit moeten komen te zien? En dus dat doen we samen. Dat doen we niet alleen. We hebben het niet zelf verzonnen. En we gaan samen ervoor zorgen hoe dat deel je afval. Hoe ga je met je afval om met deze gemeente? Hoe moet dat gaan werken? Dus meepraten. We bieden de ruimte om mee te praten. Horen wat er leeft en wat we daarmee kunnen gaan doen. Nou, de wethouder gaf net al heel even aan. We hebben nog geen conceptvoorstellen liggen. We praten hier alleen nog maar over de resultaten van de burgerparticipatie. Dan gaf net al even aan, twee varianten. De online burgerparticipatie. We hebben online gedaan en met een korte briefkaart. Nou, dat gaat ons helpen om een beter beleid, een gedragen beleid binnen deze gemeente te krijgen. Meer draagvlak heldere participatie. En samen met het proces moet wat winst leiden. In de zin van welk besluit en wat gaan we doen met afval. Ik heb een korte film daarover. Met een klein beetje onderleggende muziek. Hoe werkt dat nou ook met digitale participatie?
Met een uitnodiging van de gemeente.
Mm-hmm. Nou ja.
Maar dat komt de bewoner niet altijd goed uit. Want je wilt gaan sporten. Of de oppas wil niet meer komen. Of het gaat net regenen. Of je favoriete programma is op tv. Dus, weinig mensen komen uiteindelijk opdagen op de bewonersavond. En die zijn soms ook nog erg boos. Of, iemand raakt het woord en geeft het voorlopig niet meer af. En wat gaan we hier aan doen? Participatie wanneer en waar het de bewoner uitkomt. Een brief ploft op de mat. Met een uitnodiging van de gemeente. Op je laptop ga je naar de website. Daar lees je informatie. Je kiest. En je kunt je ideeën kwijt op het forum. Dat kan midden in de nacht. In de trein of lekker vanaf je eigen bank. Dus, veel mensen hebben gestemd en veel ideeën zijn uitgewisseld op het forum. Daarna hebben we op locatie met de bewoners afgesproken. En, wat levert dit op voor het Oude Houtense Pad? Het Oude Houtense Pad krijgt een nieuwe, groene, natuurlijke speelplek. En een verkeersdrempel in de straat.
Wij zijn dus niet de enige gemeente die met digitale burgerparticipatie werkt. Er zijn natuurlijk meerdere gemeenten die dat doen. En daar komt voor ons ook een deel van het idee vandaan. Om ook digitaal te gaan werken met digitale burgerparticipatie. Naast dat we een papieren variant hebben gekozen. Blijft hij? Oeh. Was dat Jan? Hij komt eraan. Maar het is nu blauw, ja. Er zit iemand daar bij de knoppen. Wat heb je gedaan?
Ja, niks. Ik had even verkeerd maken.
twee versterkpunten zetten.
Oh, kijk. Toch iemand die aan de knoppen heeft gezeten. Toch iemand aan de knoppen gezeten. Kijk, ja. Er moet toch iemand aan de knoppen zitten. Nou, het proces, ik gaf het even aan, digitale participatie en papieren participatie. Nou, we hebben daarvoor een extern bureau ingeschakeld. En we hebben gekeken naar wat de best practices zijn in andere gemeenten. En daarom hebben we een mix gekozen van zowel digitaal als papier. Digitaal, voor degene die op de website gekeken heeft, dan moet dit een bekend beeld zijn. Deel je afvalidee. Dit was zo'n beetje het startscherm van de webpagina. Nou, waarom digitaal, of waarom überhaupt op deze manier burgerparticipatie? De tongen losmaken, reuring krijgen, mensen oproepen om mee te gaan doen. Dus we hebben geprobeerd om zo breed mogelijk publiek binnen deze gemeente mee te laten doen. Ook vanuit, kom op, laten we eens met elkaar mee gaan denken over afval en afvalideeën. Hoe dat er in de toekomst uit zou kunnen zien en niet alleen maar afval, dat je ook kunt omgaan van afval naar grondstoffen. Nou, vraagstelling. Naast dat we het digitaal hebben gedaan en op papier, hebben we daar ook wel voor gekozen omdat papier voor ons een heel snel medium was om informatie te krijgen voor de korte termijn. Dus ook op basis daarvan een visie te kunnen maken voor volgend jaar. En hoe gaan we om met bijvoorbeeld het inzamelen van oud papier, het inzamelen van plastic, het inzamelen van de huidige systematiek van Difstad, of zou je een ander systeem willen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat wij volgend jaar naar een nieuwe aanbesteding van afvalinzameling toe moeten. Dus dat heeft alles te maken met het feit dat we nou snel door willen. Online met name gevraagd voor langere termijn ideeën en hoe zouden we daarmee om kunnen gaan. En wat kun je met afval doen? Wat kun je van afval naar grondstoffen doen? En hoe zorg je er nou voor dat afval en grondstoffen, van afval naar grondstof. Nou, hebben we dat nou gepromoot in de afgelopen maanden? De mensen hebben natuurlijk allemaal een uitnodigingsbrief gekregen. Er zijn zo'n beetje 14.000 brieven verstuurd. We hebben een respons gehad van bijna 5.000 brieven. Dus met elkaar kunnen we toch wel zeggen van meer dan 30% van de inwoners heeft gereageerd op onze oproep om mee te doen aan het burgerparticipatiepartisiemodel. Nou, dus die uitnodigingsbrief heeft heel veel effect gehad. We hebben mensen opgeroepen via de sociale media, via radiospotjes. Nou, we hebben her en der wat driehoekborden gehad langs de wegen, met name in de hoofdkernen. Vlaggen hebben er gehangen van allemaal oproepen om mee te doen aan deel je afvalidee. En dat heeft dus inderdaad geleid tot in ons ogen een heel hoge respons. Kijk. Nou, digitaal. In september hebben we getest met name. Gewoon hier intern. Van hoe werkt dat nou? Werkt het? Wat voor bugs zitten erin? Hoe gaat het werken? Oktober hebben we gebruikt voor de campagne en echt daadwerkelijk mensen op te roepen om mee te doen. Nou, november zijn we zelf voor een groot deel nodig geweest om met name ook die papieren versie te verwerken. En wat daar de resultaten dan van zouden zijn. Digitaal gaat het dan natuurlijk even wat sneller, want ja, roep de ideeën op en uiteindelijk kun je daar vrij snel resultaat van krijgen. Nou, we zijn nu zover dat we de eerste resultaten aan het presenteren zijn. En dus ook aan het uitwerken gaan na deze presentatie. Kijk, hij blijft het doen. Nou, voor degene die het kaartje in heeft gestuurd, moet bekend voorkomen. Dit waren de vier vragen die wij gesteld hebben. Om even op korte termijn voor ons inzicht te krijgen van wat willen de inwoners nu en hoe zouden we verder moeten gaan met ons afvalinzameling. Nou, langere termijn, de website en wat gebeurt er? We hebben dus ook aangegeven op de website van joh, de eerste periode is het echt het inzamelen van de ideeën. En u mag erop reageren, zoveel mogelijk stemmen op de verschillende ideeën. We zijn nu bezig met het verwerken van de ideeën en ook hier het presenteren van de ideeën. We gaan ook de komende week het resultaat op de website zetten. Van oké, wat heeft dat nu opgeleverd, die hele burgerparticipatie. En we gaan in 2013, nadat we terug zijn gekomen in de raad met de uitvoerende ideeën. Dat gaan we dus ook presenteren op de website weer. Resultaten, ik zei het net al heel eventjes. 4900 papieren variant hebben we teruggekregen. Hadden mensen ook opgeroepen om het op digitale versie in te leveren. Nog een 254 digitaal ingevulde kaarten gekregen. Dus met elkaar bijna 5200 kaarten, antwoorden, reacties teruggekregen. En daar staat kort bij van, wat zijn nu de eerste resultaten? Nou, hoe moet het plastic worden ingezameld? Nou, daar zitten de meningen wat dicht bij elkaar. Deels zegt mini-container, deels zegt per zak. Daar zitten de resultaten erg dicht bij elkaar. Papier en karton is gewoon heel duidelijk. Daarvan zeggen de inwoners van deze gemeente van, joh, wij zouden graag zien dat het op de huidige manier blijft bestaan. Afvalscheiding, hoe kan het beter? Nou, brengvoorziening op locatie, dat is toch wel iets waarvan de inwoners zeggen van, god, dat vinden wij een goed idee, dat zouden we graag uitgewerkt zien. En hoe afval in rekening te brengen? Nou, u ziet het uiteindelijk segment van, god, we zien het huidige systeem, vinden we helemaal nog niet zo'n gek systeem. 59% van degenen die het kaartje hebben ingeleverd, zeggen van, god, de huidige kilosysteem, hartstikke goed. En 32% zegt daarvan, we zouden wel iets voelen voor een vorm van een volumefrequentiesysteem. Op de website, 390 mensen hebben zich geregistreerd, hebben 159 ideeën aangebracht. Daar hebben 170 mensen hebben gereageerd, of nee, ik moet anders zeggen, 170 mensen hebben, ja, hebben uiteindelijk gereageerd en die hebben 1213 stemmen uitgebracht. Nou, dat heeft geleid tot een hele lange lijst met ideeën en we hebben die vervolgens ook in de top 5 gemaakt. Van wat kunnen we daar nou mee en hoe gaan we dat nou doen?
Mag ik daar wat over vragen of heb je dat liever aan het eind?
Als het kan, even aan het eind. Ja. Zo zag het zo'n beetje de verspreiding van de deelnemers eruit. Van de mensen die ze erin hebben geschreven en in hebben gelogd. Nou ja, op zichzelf een hele mooie verdeling. Door de hele gemeente heen hebben dus mensen zich aangemeld en hebben meegedaan. Dus we hebben een breed bereik gehad met onze campagne. De top 5 van de meest gewaardeerde ideeën. Nou, grof vuil 1 à 2 keer per jaar gratis. Meerdere momenten van gratis snoeiafval brengen. GFT gratis aanbieden. Milieuzak en het apart inzamelen van zak- en drank- en drinkkartons. Nou, dit is gewoon letterlijk van de website overgenomen. Dit zijn dus ook wel de dingen waar de mensen op gestemd hebben. In de zin van, goh, dit heeft de meeste likes. Het is eigenlijk net een beetje een Facebookpagina. Iemand zet er iets op en vervolgens kan iedereen dat gaan liken. Van ik vind het een goed idee of ik vind het een minder goed idee. Het ziet er dan een beetje zo uit. Uiteindelijk komt het tot een 75-tal stemmen. Grof vuil 1 à 2 keer per jaar gratis. Milieuzak is daar ook zo'n idee bij. Die stond ook in de top 5. Maar ook dit soort ideeën staan er op de website terug te vinden. Niets is gratis, of niets gratis is het goedkoopst. Dus er zijn ook mensen, ondanks dat ze weinig stemmen krijgen, die toch na gaan denken in de zin van, wat betekent dat nou afvalinzameling? En hoe ga je daar nu mee om? En kost dat wel of geen geld? Nou, die 159 ideeën is natuurlijk veel te veel om uit te werken voor ons. Daarvan hebben we gezegd van we gaan ze categoriseren, want er zijn ook een aantal ideeën die bij op dezelfde plekken toch redelijk hetzelfde zijn. Dus we hebben dat amperlijk zijn we daar een dag mee bezig geweest om dat dus te categoriseren van goh, welke ideeën zitten nou heel dicht tegen elkaar aan en wat betekent dat nu. Nou, op dat moment was ook heel duidelijk, hebben we ook richting naar buiten aangegeven, joh, eigenlijk is het wel een heel groot succes, de burgerparticipatie. We zijn er ook hartstikke blij mee. We hebben ook heel veel reacties gekregen. Dus wij, de conclusie ook van, met name ook van het college is van dat zouden we misschien vaker moeten gaan doen. Nadat wij gecategoriseerd hebben, hebben wij dan top 12 van gemaakt. En dit is zeg maar even de 12 meest belangrijke, met de meeste stemmen ideeën. Waarbij de top 5 een klein beetje gewijzigd is ten opzichte van de top 5 die op de website naar voren is gekomen. Dus we hebben zeg maar alles wat bij elkaar aansloot, hebben we zoveel mogelijk ook bij elkaar geschoven. Dit is die top 12. Naar de rode draad, die hebben we er rechts naast gezet in de zin van wat zegt de inwoner nu heel veel. Het gratis halen en brengen van grondstoffen. Meer brengvoorziening in de wijk. Nou, een gratis grof vuil, 1 à 2 keer per jaar. Dat is echt, dat, zeg maar, als je dat bij elkaar voegt, zijn dit de rode draad daarin. Het zijn twee dia's in één, zie ik. Wat gaan we nu doen voor de korte termijn? Ik gaf het heel even aan. 2014 aanbesteden van het huisvuil. uitwerken van de voorscheiding van plastic. Oud papier, nou, daarvan hebben we ook al min of meer tegen elkaar gezegd van dat moeten we houden zoals het is. En het uitwerken van het DIFTAR-systeem. Hoe gaan we nu om in de toekomst met ons DIFTAR-systeem? En wat willen we daar nu mee? En voor de langere termijn, ik zei al twee dia's in één, had even wat later moeten verschijnen, maar we hebben ons voorgenomen in ieder geval ambtelijk om die top 5 uit te breiden naar de top 12, om daar de beste ideeën van samen te voegen en mee te gaan nemen. En ook de top 5 niet uit te werken, maar uiteindelijk de top 12 uit te gaan werken. Dit was op hoofdlijnen het verhaal, dus ik sta open voor vragen.
Mevrouw Engels was de eerste.
Ja, ja, dank u voorzitter. Ik heb een aantal mensen gesproken die ook deel hebben genomen aan met name die online participatie. En inderdaad, er waren op een gegeven moment heel veel ideeën. Niemand wist natuurlijk 159, maar dat blijkt dan nu. En het idee was, je moest stemmen op een idee wat je goed vond.
Ja.
Maar als er 159 ideeën zijn, dan wordt het een langdurige kwestie om te gaan kijken welke idee je goed vindt. En men had het gevoel dat doordat de veelheid en de onoverzichtelijkheid van al die ideeën, dat het beste zou kunnen zijn dat het niet helemaal goed is gekomen met het stemmen op die ideeën. Omdat men niet die 159 bij langs gaat. Men doet eerst eens een clubje. En daar kiest men dan tussen en verder laat men het zitten. Dus hoe hebben jullie dat onderkend en hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Uiteindelijk hebben we dat onderkend door een top 5 à top 10 zichtbaar te maken op de eerste pagina. Wij wisten ook niet, we hadden ook geen beeld van hoeveel reacties we nu zouden gaan krijgen. Dus dat het misschien niet helemaal 100% daarmee goed is gekomen, dat kunnen we het misschien wel over eens zijn. Laat dat een leer ook voor ons zijn, want het is voor ons echt de eerste keer dat wij op deze manier burgerparticipatie hebben gedaan. En ook heel blij zijn met al die resultaten. En dat het echt 159 ideeën heeft opgeleverd. Ja, daar staan wij ook een beetje, niet verbaasd van. We zijn er heel blij mee, maar dat betekent wel dat je toch een soort van leer bent van wat betekent dat nu. Dus we hebben dat niet op dat moment onderkend dat het zoveel zou worden. Dus daar zou je best een keer een plus of een min bij een aantal ideeën kunnen krijgen, maar op hoofdlijnen. Het stemmen, die top 12, geeft toch een heel duidelijk beeld van wat de inwoner heeft aangegeven daarmee.
Oké, voldoende? U wilt nog meer weten?
Wat gaan jullie nu in de communicatie naar de mensen die deel hebben genomen, maar ook de mensen die dat niet hebben gedaan? Wat is jullie vervolgidee ten aanzien van de communicatie met burgers over dit hele traject?
Nou, de vervolgstap is dat wij, ik gaf het al heel even aan, op de website komt nu de vervolgstap te staan. We hebben nu de presentatie, we gaan de komende week de resultaten van de burgerparticipatie kenbaar maken op de website. We kunnen de mensen die echt deelgenomen hebben ook mailen in de zin van, joh, let op, we gaan nu de volgende stap zetten. Dit wordt wat lastiger, die 4900 mensen die een briefje hebben ingediend, want daar staan natuurlijk geen namen op. Dat was ook niet de bedoeling. Maar dan gaan we dus wat breder uitmeten op de gemeentepagina en in de krant. Van joh, let op, dit zijn de resultaten. En ook op de website van de gemeente natuurlijk. Dat we heel blij zijn met wat er gebeurd is. De vervolgstap is dat wij ambtelijk gezien een aantal dingen gaan uitwerken. Op basis van de top 12 die ik net heel even schetste. En ik kan wel heel even kort teruggaan naar die top 12. Wij gaan hier natuurlijk ideeën voor ontwikkelen en die gaan wij in feite met het college bespreken van wat wilt u daar nou mee. En die gaan we ook uiteindelijk met de raad bespreken in de zin van hoe gaan we dat nu uitvoeren met elkaar. We hebben op dit moment niet het voornemen om hier informatieavonden voor te gaan beleggen.
Ja, nou, ik toch bezig ben. Ik zie er onder andere luiers staan. Ik denk dat ik bijna 20 jaar geleden voorzitter was van een milieugroep in Bijlen. En daar was van al een heel voorlichtingstraject over luiers en de gevolgen ervan. Gaan jullie dat allemaal opnieuw uitvinden of gaan jullie er her en der in de landen kijken of er al voorbeelden van zijn?
Ik denk dat wij een goed idee gewoon moeten over gaan nemen. En dat wij niet alles opnieuw gaan uitvinden. Dat geldt voor heel veel van dit soort dingen. Gewoon gaan kijken van wat speelt er in de landen, wat past in deze gemeente en hoe pak je dat op en wat ga je daarmee doen. Er zijn natuurlijk heel veel goede ideeën in deze maatschappij. Je moet het niet allemaal zelf gaan verzinnen. Dus ook daar gaan we naar kijken wat we daarmee kunnen. En het kan best zijn dat uiteindelijk de keuze wordt dat we er niets mee gaan doen. Maar het is natuurlijk aan uw raad om daar wat van te vinden.
Meneer Pieters.
Ja,
Ik heb het goed begrepen dat deze top 12 die komt voort uit de 347 reacties op, van het internet.
Deze top 12 komt voort uit de 159 ideeën van het internet.
Maar die 159 ideeën die zijn gebaseerd op 347 verschillende mensen.
Ja, klopt.
Dus als je nou praat over representativiteit, dan kan ik me voorstellen van die 4900 dat een getrouw beeld geeft. Maar ik vind die 347 wat smal om daar dit aan te verbinden. Ik kan me het wel voorstellen trouwens, want ik denk dat gewoon de algemene dingen zijn.
Ja.
Maar om draagvlak te creëren, kan ik me voorstellen dat je probeert om dit nog eens wat verder weg te zetten op digitale wijze. En hier wat meer reacties om dit breder weg te zetten.
Ja.
Leeft er ook bij jullie?
Ik denk, daar zijn we snel over eens dat we dat op die manier moeten oppakken. Dit was echt voor de korte termijn bedoeld, voor ons om te kijken, die briefkaartjes, om te kijken van wat gaan we nu doen met ons aanbestedingsbeleid. Gaan we doen met ons oud papier op korte termijn. Dat waren allemaal issues die speelden. Nu moeten we eigenlijk een beeld hebben van hoe denkt de inwoner daarover. Gaan we door met het huidige DIFTA-systeem? Gaan we naar een ander DIFTA-systeem toe? Gaan we het oud papier bij de verenigingen weghalen? Laat het bij de verenigingen liggen? Dat is echt iets waar wij op korte termijn antwoord op bouwen hebben. Want dat heeft heel veel invloed op van hoe gaan wij nu aanbesteden. Dus vandaar dat dit inderdaad representatiever is. Neem niet weg dat er gewoon heel veel goede ideeën zijn geplaatst op die website. Waarbij we best wat kunnen gaan doen. En waarbij we ook gewoon dat moeten gaan uitwerken. Dus dat is even inderdaad het verschil tussen korte termijn en de wat langere termijn. Ja.
Tevreden gesteld, meneer Pieters. Fijn. Meneer Talens.
Afvalinzameling zoals het nu gaat, is nu op het hokbasis geregeld met de inzamelaar van nu. Ze hebben een jaar verlengd. Er moet dus nu een aanbesteding komen.
Ja.
Daar moeten al wat van die keuzes gemaakt worden die daar gemaakt worden. Of zeg je van, nee, we gaan nu een aanbesteding doen tot 2016 en dan gaan we pas hier wat mee doen? Of hoe gaan we dat doen? Want er moet dus nu een aanbesteding komen. Dat moet op korte termijn, want dat moet wel. Het wordt nu weer verlengd en dan moet volgend jaar toch echt wel goed op een reis zijn.
Ja, klopt.
Want het kost ons gewoon nu 2,5 ton op jaarbasis.
Of dat zo is, dat weet ik niet, maar het kost wel geld.
Dat zeg ik al. En dat mag ik niet zeggen van de voorzitter, maar daar was een politiek opmerking.
Nee, het is een feit. Het is geen politieke opmerking.
Maar goed, het heeft invloed op hoe ga je het aanbesteden. Dit zijn echt dingen die je op lange termijn ook kunt doen. De keuzes die nu gemaakt moeten worden is inderdaad een hele terechte vraag van gaan we korte termijn aanbesteden voor een korte periode of gaan we voor langere termijn aanbesteden. En daar heeft natuurlijk iets als het gratis maken van het GFT, als je dat wel zou willen, wel wat heeft daar invloed op. Neem niet weg dat het uiteindelijk wel ingezameld moet worden. Dus daar moet je afspraken mee maken met je inzamelaar. En dat uiteindelijk de raad wel of niet beslist om het gratis te maken. Tussen aanhalingstekens van wat is gratis. Dat kan dan op dat moment altijd nog. Maar het heeft wel invloed op elkaar. Ja.
Ik dacht dat de heer Wering de volgende was.
Dank u voorzitter. Ik wou ook eigenlijk doorgaan op de vraag die de heer Talen stelde. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de reacties teweegbracht dat de huidige manier van inzamelen, dus DIFTA, dat eigenlijk de voorkeur heeft. Nou, meen ik mij uit het verleden te herinneren dat dat niet meer kon. Omdat het of te duur was of omdat er geen auto's voor waren. Hoe gaan we daar nog verder mee om? Want het onderzoek wijst uit van dit willen we graag, maar eigenlijk kan het niet.
Nou, het kan natuurlijk wel. Technisch is het gewoon mogelijk om de huidige systematiek te handhaven. De keuze die op dat moment opgeworpen is van blijf je binnen het huidige systeem of ga je naar een volumefrequentiesysteem toe. Wat we hier gedaan hebben is gevraagd aan de inwoner van hoe kijkt u er tegenaan? Wat wilt u en hoe ziet u dat? Dat is wat anders natuurlijk dan dat we een keuze hier gaan maken in de zin van ambtelijk of politiek van wat gaan we nu doen? Dit is gewoon de vraag die we aan de inwoner gesteld hebben van hoe kijkt u daar tegenaan? En de inwoner zegt van het huidige systeem, daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Wij vinden dat op zichzelf, als je gewoon naar de percentages kijkt, zeggen ze van wij vinden het helemaal nog niet zo raar om het huidige systeem te handhaven. En, dan is het het beeld van de inwoner.
Meneer Oele.
Ja, even. Ik vind het prachtig zoals dit nu plaatsgevonden heeft in deze gemeente. En het krijgt een, je krijgt een goed beeld van wat er leeft. En nu is het, komt er eigenlijk op aan, want dat is eigenlijk waar we hier voor zitten, van het uitwerken hiervan. Hebben jullie hier al een planning voor wanneer dit allemaal hier bijvoorbeeld in de raad komt, wanneer de stappen gezet gaan worden, wanneer zijn jullie daarmee klaar om dit ook concreet neer te gaan zetten?
Nou, de eerstvolgende stap is de aanbesteding. Terecht wordt het her en der opgemerkt van dat moet op niet al te lange termijn gebeuren. De planning die wij er ambtelijk voor hebben is dat wij in januari, eind januari in ieder geval bij het college terug gaan komen van wij stellen het ambtelijk voor om het op deze manier te doen. En dan is het aan het college vervolgens om te zeggen van we gaan het op deze manier doen. En ik zit voor mezelf even af te vragen of er dan nog een raadsbesluit moet komen. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe wij het systeem in gaan richten. Of tenminste hoe het college uiteindelijk gaat beslissen hoe het systeem eruit gaat zien.
Meneer Van Heukelom.
Ik begrijp het nog steeds niet, voorzitter. Dus er moet voor 2014 aanbesteed worden op korte termijn, begrijp ik. Maar dat u het eerst moet weten wat je wilt, hoe je het wilt doen.
Ja. Ja, klopt.
Dus voor die tijd komt er nog een voorstel naar de raad van, maar wat?
Maar kijk,
begrijp ik.
Ja, ik weet niet of ik nu in een politieke discussie ga raken.
Nee, volgens niet. Alleen informatie. Ja.
Oké. U grijpt in. Oké. Kijk, op het moment dat we niks gaan veranderen en alleen maar gaan aanbesteden met de huidige systematiek, dan kan het vrij snel gaan. Dan hoeven wij verder ook niet, volgens mij ook niet naar de raad toe, kunnen we gewoon aanbesteden, gaat het proces gewoon door. Op het moment dat we tegen eind januari ambtelijk zeggen van we willen het hele systeem op de kop gooien, dan is het alsnog de keuze die bij het college ligt van willen we het wel of willen we dat niet. En dan gaan we een hele discussie voeren.
Dus in theorie, ja, voorzitter, dat het ook wat 2 januari 2016 kunnen worden voor we gaan schrijven of zo. In theorie zou het dus kunnen inhouden dat we pas 2 januari 2016 beginnen met afvalscheiden of zo. In theorie.
Nee, misschien begrijp ik uw vraag niet, dat kan natuurlijk ook.
Waar mij om gaat is, je kunt toch pas aanbesteden als je wilt weten hoe je gaat inzamelen.
Ja, uiteindelijk is dat inderdaad waar. Je gaat aanbesteden op de manier waarop je wilt inzamelen.
Als je van afvalbeleid naar grondstofbeleid wilt, dat is de bedoeling. Dan zou je toch moeten weten hoe je dat gaat doen. Hoe gaan we plastic inzamelen? Dus ik heb gezegd, je zult eerst een voorstel moeten maken, voor het college of voor de raad, wat dan ook, hoe afvalscheiding gaat gebeuren, hoe grondstofbeleid vorm gaat krijgen en dan kun je pas aanbesteden.
Ja, dat gaan we in januari doen. In januari komen we dus met een voorstel richting het college van we gaan wel of iets niet wijzigen. Dan is het aan het college om daar wat van te vinden. En dan hebben wij in februari de tijd om, als we niks veranderd hebben in februari, gewoon de tijd en de ruimte om het bestek te maken, kan het alsnog in maart op de markt.
Zegt u het mij.
En wordt door heel veel gemeenten niet meer uitgevoerd, dus er gaat een systeem doorontwikkeld wat eigenlijk vastgesteld is, wat te duur is.
Nee, wat ik hier presenteer is een verhaal van hoe de inwoner er tegenaan kijkt.
Maar dat heb ik bijgesteld qua kosten, dat moet ik wel meenemen.
Ja. Uiteindelijk is de vraag die wij gesteld hebben aan de inwoner, hoe kijkt u tegen het huidige inzamelsysteem aan?
Ja. Voorzitter, ik vind het wel wat vreemd. Ik kom bij mij een beetje over. Ik werd net trouwens ook verrast door dat de inzameling die we nou aanbesteden hebben, €250.000 duurder was. Het was mij niet bekend, maar u beaamt dat een feit, dus het zal ongetwijfeld zo zijn. Oh, hier wordt neergeschud door betrokken ambtenaren, maar dus het is geen feit. Maar ik, het is toch vreemd als je een
het is nog meer.
Het is weer een ander feit. Dat is weer een ander feit. Zullen we proberen. Ja. Stuk voor stuk gewoon netjes
ik krijg nou een beetje de. Het komt op mij zo over als dat het nog best mogelijk kan zijn dat er aanvankelijk gezegd gaat worden: de aanbesteding naar kilo's is te duur, is niet praktisch. Of stuit tegen dezelfde probleem waarom toen die aanbesteding mislukt is. Dan is het toch wat vreemd dat we 4900 formulieren gaan tellen waar de keuze op staat: wat is uw voorkeur, kilo's of containers? Dat vind ik wat vreemd. En dat zal ook geen goede voedingsbodem zijn om de burgerparticipatie tot een groot succes te laten worden. Want ik vind dat je mensen reële keuzes voor moet leggen. En als we nou al weten dat die kilo's ten praktische problemen leeft, zoals net met door de meneer op de tribune ook gezegd wordt. Ja, maar deze meneer die staat niet op de band en de rest wel, dan is het allemaal wat vaag. Dan is dat toch wat vreemd om twee keuzes te maken tussen containers en kilo's. En straks dan moeten zeggen dat de kilo's misschien wel onmogelijk is.
Nou, maar wat wij hier wouden weten is van hoe kijken de inwoners tegen het huidige systematiek aan?
Ik wil altijd heel graag kiezen, maar ik wil graag uit reële dingen kiezen.
Nou, maar goed.
Ik heb het thuis ook vaak. Mevrouw zegt, wij eten snelle bonus op. En als er nou geen bonus op is, hoeft ze me niet laten kiezen. Dan kan ze net zo goed zo snel is.
Oké.
Zo is het ook.
Maar wat wij wouden weten is van hoe kijken de inwoners tegen het huidige systematiek aan. Of er nou een hele discussie achterweg kan komen van vinden wij dit wel of niet de goede methode, dat snap ik wel. Maar wij wouden graag weten van hoe kijken jullie nu tegen de huidige inzamelingssysteem.
Nou, ik heb het briefje ook ingevuld. Ik dacht dat ik een derde van boven zou zien.
Dat moet even zitten.
Maar ik ga u wel vertellen, ik heb het samen met mevrouw gedaan, maar dit is met die snede in die bonusroep, dat gaat meestal ook vrij democratisch. Dus dit is ook democratisch gegaan. Wij hadden de suggestie dat we een keuze moesten maken, dat u onze voorkeur wil weten in de toekomst. En zo staat er volgens mij ook op. Maar dat is, we kunnen ze zien, misschien zijn er meer versies, maar die hebben wij.
Er is maar één versie.
Nou, en daar staat, en daar wordt een suggestie gewekt dat we onze voorkeur moesten uitspreken voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. En niet naar het verleden. En dan vind ik het een beetje flauw om dan te zeggen van, het is best mogelijk dat één alternatief niet kan, maar je wel mag kiezen.
Nee, beide alternatieven kunnen. Ik bedoel, we hoeven daar niet. Beide alternatieven kunnen.
Ja, alleen maar
aan. Iedereen begrijpt dus nu dat het niet gaat om wat technisch niet mogelijk is, want je kunt op alle mogelijke manieren dat vuil natuurlijk binnenslepen. Alleen het ene is wat duurder dan het andere. Daar gaat het om. En als je alle grondstoffen eruit haalt, kost het bijna niks meer. Dus dat wordt totaal anders.
Voorzitter.
Mevrouw Engels.
Ja, we doen hier allemaal wel wat lacherig om. Want het is natuurlijk ook best grappig, zoals de heer Pieters dat allemaal vertelt. Maar ik moet hem in één ding wel gelijk geven, en dat meen ik wel in de volle ernst. Je moet burgerparticipatie moet je heel serieus aanpakken. Dus als je inderdaad mensen keuzes gaat geven waar ze uiteindelijk eigenlijk niet in hadden kunnen kiezen. Dan is dit een enorm ontmoedigingsbeleid voor een eventueel volgend onderwerp.
Mevrouw Engels, u heeft het dus blijkbaar toch niet begrepen. Ze kunnen kiezen voor kilo's. Het is verschrikkelijk duur, maar het kan.
Voorzitter, ik heb het prima begrepen. Het is alleen niet je had ook kunnen zeggen, nou, de manier waarop we het nu doen is heel erg duur. Heeft u goede alternatieven? Heeft u ook ideeën voor hoe het dan wel moet? Een keuze geven waar je eigenlijk uiteindelijk van moet zeggen, ja, maar dat is veel te duur. Dat is inderdaad niet een hele slimme aanpak, lijkt mij.
Zijn er nog meer vragen, /opmerkingen? Er is zelfs iemand op mijn plek gaan zitten. U wilt blijkbaar nog iets zeggen, wat nu dan wel op de band komt.
Ik wil wel iets zeggen, dat klopt wel. Want we gaan natuurlijk niet voor niks hier nou alweer een jaar over zitten praten. En ik heb nu het gevoel dat er nog niks echt concreet aan de gang is. Ik wil maar zeggen, dus daar vaststellen van jongens, gewicht is veel te duur. Dan moet je die keuze ook niet meer verder uitwerken naar mijn idee. Want ik ben de enige gemeente in Nederland die dat straks nog gaat uitvoeren.
Nou, gelukkig zijn we niet de enige gemeente die dit op deze manier doet. Kijk, we hebben natuurlijk met elkaar een afspraak gemaakt om een stukje burgerparticipatie te doen. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. We hebben aan de inwoners van deze gemeente gevraagd, hoe kijken jullie tegen afval en deel je afval en afvalbeleid en grondstoffenbeleid aan? Die vraag hebben we uitgezet. Daar hebben wij volgens mij hele goede reacties op gekregen. We zijn ook hartstikke blij met hoe dat gegaan is. Dus wat dat betreft vind ik echt niks anders dan lof voor de inwoners van deze gemeente. Dat het vervolgens moet leiden tot een traject waarbij wij toch ambtelijk stevig aan het werk moeten. Ja, dat is inderdaad zo. Daar moeten een aantal dingen naar voren geschoven worden. Er moeten een aantal dingen gedaan worden. Ja, dat is waar. Neemt niet weg dat wij volgens mij een hartstikke leuk traject achter de rug hebben gehad. Waarbij we de inwoner toch hebben meelaten delen en meelaten denken van hoe gaan we met afvalbeleid om in deze gemeente.
Heel goed. Is het voldoende voor u? Ja, oké. Okay. Jos, nog iets te vragen? Oké. Okay. Zijn er geen andere vragen? Dan mag ik wat mij betreft allemaal de sneeuw in. Ik wens u een prettige avond.